Mag ik voor je bidden, Wim? Ja. Gelukkig, anders moesten we praten. Vader, we willen u danken dat we een nieuw seizoen mogen starten. Dat we verlangend uit mogen kijken naar alles wat u ons gaat geven. En we bidden u voor een heel bijzonder voorproefje vanochtend. Maar dat het ook veel meer dan een voorproefje mag zijn hier. Maar dat we uw hart mogen proeven door de woorden heen die Wim gaat zeggen. Dat we erdoor opgebouwd mogen worden. Dat we erdoor bemoedigd mogen worden. En dat we er richting in mogen vinden voor ons leven. Amen.
Goedemorgen allemaal. Er leefde ooit een boer in de oliestaat Texas in Amerika. En deze boer leefde met zijn gezin in grote armoede. Het was hard ploeteren en hij kon met heel veel pijn en moeite aan het eind van de maand net de touwtjes aan elkaar knopen, maar meer ook niet. Ze leefden, maar het was eigenlijk meer een soort van overleven. Maar op een dag krijgt deze boer een brief binnen van een oliemaatschappij. Die hadden ontdekt dat er onder het land van deze straatarme boer een enorme hoeveelheid kostbare olie zat. En de mededeling in de brief voor deze boer was: beste boer, u bent eigenlijk gewoon steenrijk. Maar de boer die las de brief en hij ging ermee naar het land en keek zo over het land heen en dacht van, dit kan niet waar zijn. En hij kwam weer thuis en hij zei tegen zijn vrouw, ik geloof er niks van. En hij legde de brieven ergens in de kast om nooit meer tevoorschijn te krijgen, te laten komen. En de rest van zijn leven leefde deze boer samen met zijn gezin in grote armoede en hij stierf in armoede. Dit verhaal is een mooi beeld van hoeveel christenen misschien ook wel leven. Ze zijn tot geloof gekomen, ze zijn gaan geloven in de Heer Jezus, ze zijn gered, ze hebben het eeuwige leven ontvangen. Maar hun leven hier op aarde is eigenlijk een leven van een soort voortdurende geestelijke armoede. Terwijl ze een brief hebben gekregen, een brief van God, de Bijbel, waarin ze is verteld, je hebt een geweldige geestelijke rijkdom. Maar ze geloven het niet. Of misschien geloven ze het wel, maar ze nemen niet de moeite om daar naar op zoek te gaan. En ze leven hun leven lang in geestelijke armoede. Weet je dat wij als kinderen van God leven op een onvoorstelbaar grote, diepe bron van de olie van de Heilige Geest. En dat God ons in zijn geest een rijkdom heeft gegeven die zo overweldigend is en die ons leven zo geweldig mag vervullen en mag veranderen. Wauw. We gaan inderdaad dit seizoen nadenken over het thema leven door de geest. En ons verlangen, ons gebed is dat we de komende maanden ook inderdaad mogen gaan ontdekken dat God ons met de vervulling van de Heilige Geest zo'n geweldige rijkdom heeft gegeven. En dat we daar veel meer vanuit mogen gaan leven. Leven door de geest, het is een thema. En je hebt er afgelopen vrijdag in de BDM Nieuwsmail al wat over kunnen lezen. Het is een thema dat heel veel verschillende aspecten heeft. En het is geweldig om daar dit seizoen gewoon eens even in alle rust mee aan de slag te kunnen gaan. Als een soort rode draad door het hele seizoen heen. Dat betekent niet dat iedere zondag hierover zal gaan, maar zeker sowieso de themaperiode waar Joel net even iets over heeft verteld. Maar dit is waar we het hele seizoen mee bezig willen gaan, waar we naar op zoek willen gaan. We willen gaan nadenken over wie de Heilige Geest is. Over wat Hij doet, over wat Hij wil doen in ons leven en in het leven van de gemeente. Hoe God ons wil gaan vervullen, niet één keer, maar telkens weer opnieuw met de Heilige Geest, tot overstromend toe, zodat de mensen in onze omgeving daar ook wat van gaan merken. We willen met elkaar gaan nadenken over de vrucht van de Geest, over de gaven van de Geest, over hoe de Geest ons leven wil veranderen, wil vernieuwen, wil bevrijden. En ook hoe we als gemeente kunnen groeien op een hele ontspannen manier in het ruimte maken voor het werk van de Heilige Geest. Ik zeg dat bewust even zo, omdat we ons heel goed bewust zijn dat als het gaat om het werk van de Heilige Geest, is er bij best wel heel wat gelovigen een soort van koudwatervrees. Een soort van angst, omdat we soms ook zien dat dat kan doorslaan en dat het tot excessen leidt. Maar hoe kunnen wij als gemeente op een hele ontspannen en bijbelse manier meer ruimte gaan maken voor het werk van de Heilige Geest? En daarmee ook voor de bediening van bevrijding. Dat is een van de dingen die de Heilige Geest wil uitwerken in de gemeente. Voor de bediening van genezing. Maar ook, Joel zei het al, hoe de Heilige Geest ons wil gaan zalven met kracht en met vrijmoedigheid. Zodat we zijn getuigen zijn. Getuigen worden van Christus in onze omgeving. In onze wijk, als gemeente ook. Leven door de Geest. Ik geef onmiddellijk toe, het thema is niet heel erg origineel bedacht. Want in bijna elke Bijbelvertaling vinden we deze woorden als het kopje over of boven het hoofdstuk waar we vanmorgen ook met elkaar over gaan nadenken, Romeinen 8. En we gaan vanmorgen dan vooral nadenken over de eerste 9 versen. Hij doet het niet. Moet ik nog wat aanzetten? Nee. Ja, kijk, daar komt hij aan. We gaan vanmorgen nadenken over de eerste 9 versen uit Romeinen 8. En dan zullen we gelijk al op deze startzondag gaan ontdekken dat de Heilige Geest in ons leven een machtig, mooi en revolutionair werk wil gaan doen. Dat de Heilige Geest ons wil gaan bevrijden van een macht die ons leven zo intens kan beheersen dat we er soms moedeloos van worden. Dat de Heilige Geest ons is gegeven om ons in staat te stellen om een heel nieuw leven te gaan leven. De Heilige Geest is niet een soort plus, niet een soort luxe, niet een soort onderdeel van een pluspakket zoals je dat bij Ziggo of bij KPN kan krijgen. Nee, de Heilige Geest en het ontvangen van de Heilige Geest, dat behoort bij het basispakket. We hebben als gelovigen, we hebben het allemaal nodig, de vervulling met de Heilige Geest. De versen die we met elkaar gaan lezen, nou dat zijn bepaald geen hapklare brokken. Dat is stevige kost waar je misschien wel even flink op moet gaan kouwen. Maar zo belangrijk om beter te gaan begrijpen en vooral toe te gaan passen in ons leven wat het betekent. Dat de Heilige Geest in ons woont en dat als we door Hem leven, dat we echt een nieuw en een ander leven mogen gaan krijgen. We gaan lezen Romeinen 8 vers 1 en dat begint gelijk al met een geweldige waarheid. Het is een proclamatie en ik vond het zo mooi hoe we gelijk al aan het begin van deze dienst daarmee begonnen. Dit is onze geloofsbelijdenis. Dit mogen we ook vandaag met elkaar uitroepen. Dus wie in Christus Jezus zijn, die worden niet meer veroordeeld. Wat een bevrijdende waarheid. Om even heel diep in te ademen. Om je hart en om je denken echt even binnen te laten komen. Dit is Gods waarheid over het leven van Gods kinderen. Geen veroordeling meer, maar vrijspraak. Geen afwijzing meer, maar aanvaarding. Geen verwijdering meer, maar een hele diepe, close relatie. En voor wie geldt deze bevrijdende waarheid? Laten we even heel goed lezen wat hier staat. Voor wie in Christus Jezus zijn. Ik hoor mensen in Evangelisch Nederland om me heen wel eens zeggen, en ze zullen dat ongetwijfeld vanuit zeer oprechte bedoelingen doen, maar ik hoor ze wel zeggen tegen mensen, ook tegen mensen van soms van buiten de gemeente, mensen die niets met het geloof hebben, van, oh joh, God houdt van je. En hij veroordeelt je niet. Maar de vraag is of je dat zo algemeen kunt stellen. Ik heb soms wel eens het idee dat het bijna een evangelisch dogma is geworden. God veroordeelt je niet. Maar als we Romeinen 8 vers 1 goed lezen, dan staat dat hier niet. Althans, niet als zijnde een soort algemeen principe dat voor iedereen geldt. Het klopt, God veroordeelt niet. Maar wat staat erbij? Dus wie in Christus Jezus zijn. Dat mogen we niet vergeten. Jezus heeft in de nacht een gesprek met een zekere Nicodemus, een schriftgeleerde die wil meer van Jezus weten over het koninkrijk van God. En dan vertelt Jezus dat hij opnieuw geboren moet worden en dan gaat Jezus verder spreken over zichzelf en hij spreekt dan over zichzelf in de derde persoon. En dan zegt hij op een gegeven moment tegen Nicodemus dit. En hij zegt eigenlijk met andere woorden hetzelfde als wat we lezen in Romeinen 8 vers 1. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Halleluja. Maar dan moeten we doorlezen. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Waarom ik daar nou gelijk zo'n nadruk op leg aan het begin van deze preek, aan het begin van deze themaperiode, om twee redenen. In de eerste plaats, als we alleen maar zeggen, God veroordeelt niet, dan is dat wel een waarheid. Maar het is een halve waarheid. En je bent te mooi en te kostbaar en te waardevol en te geliefd om je met een halve waarheid naar huis te sturen. De hele waarheid is, dus wie in Christus Jezus zijn. Wie in hem geloven, daar gaat het om. Dat is de keuze die je als mens moet maken. Wie in hem geloven, die zullen niet meer worden veroordeeld. De tweede reden waarom ik hier gelijk even zo nadrukkelijk bij wil stilstaan is dat wat we hier lezen, dat is eigenlijk de basis voor alles waar we dit seizoen over willen gaan nadenken, over het leven door de geest. Leven door de geest is een gevolg van de uitwerking, is een uitwerking van het in Christus Jezus zijn. We zullen straks wel nog even wat verder gaan lezen in vers 9, maar het een hoort bij het ander. Je kunt niet leven door de geest als je niet in Christus Jezus bent. En als je niet in Christus Jezus bent, dan zul je ook nooit de Heilige Geest ontvangen. En als je die niet hebt, als je vanmorgen misschien al of de komende maanden eigenlijk voor jezelf tot de conclusie moet komen. Ja, ik heb de Geest eigenlijk helemaal niet. Dan moet je je eerlijk afvragen, ben je dan wel in Christus? Dus de basis is dat we in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1, het is een geweldige boodschap waar we God voor mogen prijzen. Halleluja. Wat is dat geweldig. In Christus, we worden niet meer veroordeeld. En dan te bedenken dat de inhoud van dit eerste vers nog maar, en het is al heel geweldig, het is al heel groot, maar dat dit nog maar het begin is. De basis van het hele verhaal van het evangelie. Ik denk dat er best wel wat mensen zijn in de kerk die eigenlijk bij vers 1 al stoppen. Geweldig, dit is het evangelie, ik ben gered, ik ben een kind van God, het is goed met mij, mijn eeuwige kostje is gekocht, geweldig. Ja, maar Romeinen 8 gaat een hele grote stap verder. Het leven door de geest gaat een hele grote stap verder. God bevrijdt ons van de veroordeling, God herstelt de relatie tussen hem en ons met een doel. Dat is niet een eindpunt, dat is een beginpunt. Het doel van het herstel van de relatie met God is dat wij een nieuw en dat wij een bevrijd leven gaan leven. Twee hoofdstukken terug, in Romeinen 6. Daar begint Paulus met een hele krachtige uitleg van de betekenis van de doop. Joel gaf al aan, over 3 weken, zondag 29 september, is er een doopdienst. En we hebben al een klein beetje afgesproken waar we de komende weken ongeveer aandacht aan willen gaan besteden. Ga je dat nog steeds doen? Romeinen 6 in de doopdienst verder behandelen? Of weet je het nog niet zeker? Hij weet het volgens mij nog niet zeker. Maar goed, dat is in ieder geval een idee om daar dan in die dienst verder over door te praten. Maar nu vast even één vers uit dat hoofdstuk waarin de betekenis van de doop zo mooi wordt neergezet. Romeinen 6 vers 4. Als we het over een paar weken gaan meemaken, dat er in ieder geval 2 mensen, maar we hopen dat er nog veel meer mensen gaan komen, dat er in ieder geval 2 mensen zich gaan laten dopen, dat begint met dat ze ondergedompeld worden. Ze zijn even onzichtbaar, even helemaal onder water. En wat wordt daarmee tot uitdrukking gebracht? Dat ze hun oude leven, het leven zonder Christus, dat ze dat achter zich laten, dat ze dat begraven, dat ze sterven met Christus. En dan op het moment dat mensen weer opkomen, omhoog komen uit het doopwater, wat wordt dan tot uitdrukking gebracht? Dat ze met Christus worden opgewekt. En dan staat er zo mooi bij, om een nieuw leven te leiden. Een nieuw leven te leiden. Een nieuw leven, dat betekent in de eerste plaats dat we in ons leven de genezende en de genade, de genezende krachten en genade van God door de inwoning van de Heilige Geest gaan ontvangen. Een nieuw leven, dat betekent een leven waarin we steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat betekent een leven waarin God en zijn liefde en zijn genade ook steeds meer door ons heen zichtbaar gaan worden. Dat is Gods bedoeling met ons leven. We zijn gered om een nieuw leven te gaan leven. En niet alleen later in de hemel, maar ook hier en nu al in ons leven op aarde. We zijn niet gered om te blijven wie we nu zijn. Maar we zijn gered om te worden zoals God ons heeft bedoeld. De boodschap van deze eerste 9 versen van Romeinen 8 zou je kunnen samenvatten in 2 diepe waarheden. De eerste waarheid is, Christus Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de veroordeling. En de tweede waarheid in dit hoofdstuk is, de Geest is ons geschonken om een nieuw leven te kunnen gaan leven. Wauw. Paulus schrijft in de brieven aan de Korintiërs in 2 Korinthe 5 vers 17 wat een kenmerk is van mensen die bevrijd zijn van de veroordeling die in Christus zijn. Weet je dat door het hele Nieuwe Testament maar liefst 164 keer wordt genoemd dat het er in ons leven om gaat dat we in Christus zijn. Dat is wel een hele belangrijke boodschap, vind je niet? En daarom ook een vraag om jezelf te stellen. Ben ik in Christus of sta ik nog op mezelf? Dat maakt het grote verschil uit in je leven. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, wat is hij dan? Een onveranderd mens? Blijft zijn leven gewoon lekker voortsudderen zoals het altijd er ging? Nee, iemand die in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Een kenmerk van iemand die in Christus is, alles is nieuw geworden. Een nieuw leven. Een leven door de Geest. Dat is wat de Heilige Geest in ons leven wil gaan doen. We zijn door Christus, door zijn volbrachte werk verlost, bevrijd van de veroordeling en door de inwoning van de Heilige Geest mogen we een nieuw leven gaan leven. En in vers 2 van Romeinen 8 gaat Paulus uitleggen hoe dat werkt. Lees maar mee. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Nou, ik zei net, het zijn geen hapklare brokken. Dit is ook zo'n tekst, daar moet je wel even goed naar kijken van wat staat hier nou en waar gaat het hier nou over? Er worden hier 2 wetten genoemd. En die 2 wetten die worden ook hier tegenover elkaar gezet. Aan de ene kant wordt hier gesproken over de wet van de Geest die ons in Christus Jezus leven brengt. En aan de andere kant wordt hier gesproken over de wet van de zonde die ons uiteindelijk de dood brengt. 2 wetten. Maar wat wordt hier nou mee bedoeld? Moet ik even iets uitleggen. Het Griekse woord voor wet is nomos. Dat woord kom je heel vaak tegen in het Nieuwe Testament. En dat is een woord dat eigenlijk een wat bredere betekenis heeft dan alleen maar de wet, zeg maar de wet van Mozes. Of de wetten van Mozes die samengevat zijn in de Torah. Als er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over nomos, wet, kan dat ook meer de betekenis hebben van een macht, een heerschappij. En een derde betekenis van nomos is dat er gesproken wordt over een wetmatigheid. Bijvoorbeeld de natuurwet van de zwaartekracht. Dat is een wetmatigheid, dat is een nomos. Nou, ik wil je graag laten zien hoe de wet van de zwaartekracht werkt. En toen Johan net even vertelde over Gerrit Jan, dat hij van de ladder is gevallen, toen dacht ik van nou, dat hoeven we hem in ieder geval niet meer uit te leggen. Hij weet hoe de wet van de zwaartekracht werkt. Maar ik wil het vanmorgen even met een heel eenvoudig voorbeeld laten zien hoe dat werkt. Ik heb hier een doosje spijkers meegenomen. Gisteren even gekocht bij de Hubo. een handje spijkers. En ik ga je heel eenvoudig laten zien. Ik zal even een beetje ruimte maken. Ik ga je heel eenvoudig laten zien wat de wet van de zwaartekracht is. Eenvoudiger kan ik het niet maken. Dit is de wet van de zwaartekracht. Alles wat je loslaat, wat ik uit mijn handen laat vallen, het valt allemaal naar beneden. De spijkers die ik je nu laat zien en die je nu naar beneden hebt zien vallen, die staan voor de wet van de zonde en de dood. De wet van de zonde en de dood die alles naar beneden trekt, die alles naar beneden doet vallen, die uiteindelijk de dood brengt. Herken je het in je leven dat je soms worstelt met dingen? Met zonde in je leven? Je wilt het eigenlijk niet en op een of andere manier doe je het toch elke keer weer. Waar je dan mee te maken hebt, dat is de wet van de zonde en de dood. De wetmatigheid van de zwaartekracht van de zonde en de dood die je alleen maar steeds verder omlaag en omlaag en omlaag trekt. Soms lukt het je even om vol te houden, maar op een of andere manier lijkt deze wet van de geestelijke zwaartekracht van de zonde het telkens weer in je leven te winnen. De zonde trekt je omlaag. De zonde zet je vast. De zonde die ontneemt je je waarde, ontneemt je je identiteit. Het maakt relaties kapot. Relatie met God, relatie met jezelf, relatie met de ander. Dit is waar heel veel christenen in hun leven dagelijks mee te maken hebben. De zwaartekracht van de wet van de zonde en de dood. Ik zal niet vragen of u het herkent, dat is misschien te persoonlijk, maar ik denk dat velen dit onmiddellijk zullen herkennen. En dan kan het geweldig zijn, en dan zing je het mee en dan beleid je het mee, dat we in Christus niet meer veroordeeld worden. Halleluja! Ja, maar als vervolgens in je leven toch steeds weer het gebeurt dat die zwaartekracht van de wet van de zonde en de dood je omlaag trekt, dat is niet de bedoeling. Want Galaten 5 zegt heel duidelijk, we zijn geroepen, broeders en zusters, om vrij te zijn. En niet om elke keer omlaag getrokken te worden. Paulus die sluit Romeinen 7, het hoofdstuk dat voorafgaat aan Romeinen 8, af met een eerlijke ontboezeming, gewoon vanuit zijn eigen leven. Paulus weet voor zichzelf, ja, ik ben niet langer veroordeeld. Ja, ik ben in Christus. Ja, ik heb vergeving ontvangen. Maar tegelijkertijd heeft hij in zijn leven te maken met een hele diepe worsteling. Die hij met deze woorden omschrijft. Als ik het goede wil doen, op een of andere manier gebeurt het toch elke keer weer dat ik het verkeerde doe. Dat ik de zonde doe. Hij heeft te maken met die wet van de zwaartekracht van de zonde en de dood. En dan schrijft hij in Romeinen 7, vers 21, ik ontdek in mij, daar heb je dat woord, de wetmatigheid, dat het kwade zich in mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Dit is de wet van de zonde en de dood. En dat frustreert hem zo. En ik hoop dat het ons ook allemaal frustreert als we hiermee te maken hebben. Dat hij op een dag vanuit het diepst van zijn hart deze inmiddels denk ik wel bekende woorden uitroept. Wie zou mij ongelukkig, andere vertalingen zeggen, ellendig mens. Wie zou mij redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood. Dat is ellendig als je elke keer weer omlaag getrokken wordt. Nou, hoe kunnen deze spijkers nou gered worden van de wet van de zwaartekracht? Wel heel eenvoudig, dat daar is een andere wet voor nodig. Een andere wetmatigheid die sterker is dan de wet van de zwaartekracht. En ik zal je ook weer eenvoudig laten zien hoe de wet van de zwaartekracht kan worden opgeheven door een wet die sterker is. Ik ben gisteren dus naar de Hubbel gegaan en ik heb gezegd, hebben jullie een groot magneet? Dat hadden ze niet. Dus toen hebben we 4 magneetjes bij elkaar genomen en die heb ik even op een plankje geplakt. Dit is een magneet. En ik ga je laten zien dat de wet van de aantrekkingskracht van magneten, of van een magneet, sterker is dan de wet van de zwaartekracht. Kijk maar. En kijk eens. De spijkers blijven nu gewoon hangen. Hoe kun je de wet van de zwaartekracht doorbreken? Door een wet in werking te stellen die sterker is dan de wet van de zwaartekracht. Hoe kun je de wet van de zonde en de dood buiten werking stellen? Door een wet die sterker is dan de wet van de zonde en de dood. En welke is dat? Romeinen 8 vers 2. De wet van de geest die u in Christus Jezus leven brengt. Wauw. Spijkers kunnen zichzelf nooit bevrijden van de wet van de zwaartekracht. Mensen, hoe goed je ook je best doet en hoe religieus en vroom je misschien ook leeft, mensen kunnen zichzelf nooit bevrijden van de wet van de zonde en de dood. Daar is die andere wet voor nodig, de wet van de geest die u in Christus Jezus levend maakt. Leven door de geest, dat betekent dat er een andere wet in jouw leven het voor het zeggen gaat krijgen, die jou vrij gaat maken van de wet van de zonde en de dood, die jou elke keer omlaag haalt. Nog een keer deze twee waarheden uit Romeinen 8. Christus Jezus is gekomen om ons te bevrijden van de veroordeling, en de geest is ons geschonken om een nieuw leven te kunnen gaan leven. We lezen verder in vers 3. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. In dit vers gaat het weer over die wet die God door Mozes heeft geschonken. De 10 geboden en de uitwerking ervan. En dat zou je misschien heel vreemd in de oren klinken, maar in dit vers wordt een soort van beperking van de wet aangegeven. Er wordt gewoon klip en klaar gezegd dat de wet eigenlijk machteloos was. Wat is dit nou? Is de wet opeens niet meer goed? Lees Psalm 119, hoe de wet bejubeld wordt. Is de wet nu opeens niet meer goed? Nee, dat staat hier niet. Nog maar even terug naar Romeinen 7. De wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. Met de wet van God is helemaal niets mis. En toch lezen we hier in Romeinen 8 vers 3 dat de wet machteloos is geworden. Waardoor? Door de menselijke natuur. Door hoe en wie wij zijn. En wat is mis met hoe en wie wij zijn? Nou, heel eenvoudig. Wij zijn gewoon niet in staat. Het is voor ons onmogelijk om ons aan die wet van God te houden. Laten we maar vast eventjes een vers lezen wat we straks al tegenkomen. Vers 7. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Dit is het eerlijke verhaal over wie en hoe wij van binnen, van onszelf, van nature zijn. Hoe onze wil is. Onze wil staat eigenlijk ten diepste vijandig tegenover God. Onze wil is niet bereid om zich te onderwerpen aan de wet van God en is daar ook niet toe in staat. Het is een beetje het kip en het ei verhaal. Hè? Wat is er eerder? Kunnen we niet omdat we niet willen? Of willen we niet omdat we niet kunnen? Maar hoe dan ook, wij willen ons niet aan de wet onderwerpen. En dat is wat de wet zo machteloos maakt. Weet je dat de wet, soms hè, wordt er wel eens een beetje over gedaan van al die wetjes en die regeltjes van het oude, wat zijn we blij dat we daarvan bevrijd zijn. Ho, ho, ho. De wet is heilig. De wet is goed. Weet je dat alle wetten, en als je me niet gelooft, ga vanmiddag beginnen in het Oude Testament en je mag het checken. Maar alle wetten van God, de grote en de kleine wetten, alle wetten van God zijn bedoeld om ons een leven te geven vol vreugde, vol vrede, vol veiligheid, vol geluk, vol welvaart, vol gezondheid. Als wij ons vanaf het begin als mensen wel hadden gehouden aan de wet van God, dan zou er in deze wereld geen oorlog zijn, geen honger, geen sociaal onrecht, geen gebrokenheid, geen kapotte huwelijken en noem alles maar op. Gods wetten zijn zo heilig en zo goed. Alleen wij wilden en konden ons daar niet aan houden. Dat is het probleem. Met als gevolg dat we uiteindelijk terecht zijn gekomen onder de wet van de zonde en van de dood. De zwaartekracht van de wet van de zonde en de dood. Maar gelukkig gaat vers 3 ook verder. waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur. Dat heeft God tot stand gebracht. Wat hebben we toch een geweldige evangelie, hè? Wij waren eigenlijk failliet. Spijkers kunnen zichzelf niet bevrijden van die wet. Wij kunnen ons niet bevrijden van de wet van de zonde en de dood. We waren failliet, we waren overgeleverd aan de dood. Maar God greep in en God heeft dat wat wij niet tot stand konden brengen, dat heeft hij tot stand gebracht. Hoe? Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Dit is wat Jezus kwam doen. Afrekenen met de zonde. Afrekenen met de macht van de zonde, zodat wij bevrijd zouden kunnen worden. Hij kwam om het oordeel op zich te nemen voor wie in Christus Jezus zijn. En heeft dat allemaal aan het kruis volbracht. Maar ik zei, God heeft dit allemaal gedaan met een doel. Wij zijn niet gered om alleen maar gered te zijn. Wij zijn niet gered om alleen maar later naar de hemel te gaan. We zijn gered opdat wij een nieuw leven zouden gaan leiden. Want lees vers 3 maar even door, want kijk eens goed, het eindigt met een komma. God heeft afgerekend met de zonde en dan vers 4, het gaat in één adem door, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. En dan niet meer als zijnde een pakket van regels en geboden op de stenen tafels of op papier gezet. Nee, als de wet die Gods geest nu zelf in ons hart gaat leggen. Dat is het mooie wat de Heilige Geest in ons leven wil doen. Daar waar we vanuit onszelf vijandschap hebben tegen God of naar God toe, daar wil de Heilige Geest die vijandschap omzetten in liefde voor God. Daar waar we alleen maar gericht zijn op onszelf, ik en de rest kan, daar gaat de Heilige Geest ons een ander hart geven en hij gaat op die manier de wetten van God in ons leven zo uitwerken dat we inderdaad een nieuw leven gaan leven. De Bijbel in gewone taal, die vertaalt dit zinnetje zo, zodat we nu kunnen gaan leven zoals God het wil. Het nieuwe leven dat God voor ons in petto heeft. Het leven door de geest waarin we zijn bevrijd van de wet van de zonde en de dood. En dan lees ik nog even door. Ik heb vanmorgen vooral deze eerste drie versen even heel nadrukkelijk willen behandelen, omdat dit de basis is. En als je dit begrijpt, dan zul je ook de versen die we nu afsluitend nog gaan lezen, die zul je ook beter gaan begrijpen. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, die ik-gerichte natuur, die oude mens, het vlees, wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Herken je het? Gericht op wat je zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Dit zijn vragen waar we aan het begin van dit seizoen gewoon maar eens heel eerlijk voor onszelf over moeten nadenken. Door wie of wat wordt mijn leven beheerst? Door wie of wat laat ik mijn leven leiden? En dit zijn hele belangrijke vragen, want weet je, het antwoord op deze vragen bepaalt hoe jouw leven er uiteindelijk uitkomt te zien. Of misschien nu al uitziet. Want wat zegt vers 6? Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Het is de wet van de zonde en de dood. Maar wat de geest wil, dat brengt leven en dat brengt vrede. Het is denk ik niet zo'n moeilijke keuze als ik je nu voor de keuze zou stellen. Wat wil je? Wil je dood of wil je leven en vrede? Natuurlijk wil je leven. Natuurlijk wil je vrede. Hoe kun je echt leven? Hoe kun je de vrede van God, de shalom in je leven, in je denken, in je hart, in je hele leven, hoe kun je dat ontvangen? Leven door de geest. Vers 7, hebben we net al gelezen. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. En dan gaat vers 8 nog verder. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God dus ook niet behagen. Zelfs niet als je eigen wil misschien inmiddels voorzien is van een heel mooi christelijk buitenkantje. Daar zijn we best goed in. We houden vast aan onze eigen wil, maar we maken er een religieus sausje van. En we zitten in de gemeente en we zijn actief. Daar gaat het allemaal niet om. Daar is God niet van onder de indruk. Alles wat vanuit onze eigen wil voortkomt, kan God niet behagen. Wat kan God behagen? Dat wat de Heilige Geest in ons leven doet. Dat kan God behagen. Daar gaat het om. En dan aansluitend vers 9. En dat begint met een mooie stelling. En zo wil ik vanmorgen ook afsluiten. We hebben gesproken over mensen die zich in plaats van te laten leiden door de geest, zich laten leiden door hun eigen wil, door hun oude natuur, door hun eigen verlangens en begeerten en noem alles maar op. Maar jullie leven toch niet zo? Wij zijn toch mensen van Christus? Wij zijn toch mensen die leven door de geest en die zich laten leiden door de geest? Want de geest van God woont in ons, toch? Het valt me op dat in de MBV-vertaling wordt het hier als een feit neergezet. Want de geest van God woont in u. Maar als je andere vertalingen gaat nemen, bijvoorbeeld de Herziene Statenvertaling, maar ook andere vertalingen, ik denk dat die het iets beter hebben. Daar staat het zo, althans als de geest van God in u woont. De geest van God woont niet zomaar automatisch in je. En daarom is ook dit een vraag om jezelf te stellen. Woont de geest van God werkelijk in mij? Heb ik mijn leven, heb ik mijn hart, met alles erop en eraan, heb ik mijn leven werkelijk beschikbaar gesteld als een woning voor de Heilige Geest? Laten we eerlijk zijn, we hebben denk ik allemaal wel de neiging om de Heilige Geest liever te zien als een gast. Want een gast kun je op een gegeven moment beleefd verzoeken om weer te gaan, als het even niet uitkomt. Maar de bedoeling is dat de Heilige Geest niet een gast wordt in je leven, ook niet de hoofdgast wordt van je leven, dat hij de bewoner wordt van je leven. Woont de Heilige Geest werkelijk in je? En dan sluit het vers af, iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus, hoe behoort ook Christus niet toe? En dat is wat ik aan het begin van de preek al zei. Het hoort bij elkaar. Als je in Christus Jezus bent, dan laat je je leiden door de Heilige Geest. Maar als je je niet laat leiden door de Heilige Geest, moet je afvragen of je in Christus bent. Het zijn wel gelijk stevige vragen, hè, waar we dit seizoen mee aftrappen. Het is geen oppervlakkig thema. En misschien dacht je van, oh, dan gaan we gelijk lekker over de gaven nadenken. Lekker spannend. En dan gaan we... Ja, daar gaan we het ook over hebben. En dat hoort er ook helemaal bij. Maar dit is de basis. Dit zijn de vragen waar het mee begint. De eerste vraag is, ben jij in Christus? Denk erover na. Dit is een letterlijk bloedserieuze vraag. De tweede vraag is, ben je werkelijk vervuld met de Heilige Geest? Mag de Geest van God in jouw leven wonen? En de derde vraag is, mag Hij jou ook daadwerkelijk leiden in jouw leven. Leven door de geest. Ik verlang ernaar om hier samen met jullie, met elkaar als gemeente, daar de komende maanden mee bezig te gaan. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons uw zoon hebt gegeven. En als we in uw zoon Christus Jezus zijn, als we geloven in wat hij voor ons heeft gedaan, halleluja, dan is er geen veroordeling meer. Dan zijn we vrij. Maar we danken u dat u verder gaat. We mogen komen zoals we zijn bij u. Maar u wilt ons maken zoals u ons hebt bedoeld. We mogen Jezus mensen worden. Steeds meer gaan lijken op Jezus. Een nieuw leven gaan leven. Een leven waarin we worden bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Die ons steeds maar omlaag trekt. En ons leven kapot maakt. En ons leven leeg maakt. En ons eenzaam maakt. En we danken u voor de wet van de geest. Die ons in Christus Jezus leven brengt. En Heilige Geest, u kent ons. U doorgrondt ons. En als er dingen zijn in ons leven, zonden, die ons op een of andere manier elke keer weer in hun macht weten te krijgen en ons naar beneden trekken. Heilige Geest, dan bidden we u dat u in ons leven nu en elke dag opnieuw, dat u die wet bent die sterker is dan de wet van de zwaartekracht. En dat u ons vrijmaakt. We zijn geroepen om vrij te zijn. En wat verlangen we ernaar? Om daarin te groeien. Heer, zegen ons als gemeente en door ons in dit seizoen op een verrassende manier meer en meer gaan ontdekken wat dit leven betekent. Wij willen leven door uw geest. En we willen het met elkaar gaan zingen. Ja, ik wil leven door uw geest. En als dat jouw verlangen is. En als je die regels straks echt vanuit je hart mee kan zingen. Als dat je keuze is die je vandaag nu wil maken. Wil ik je vragen om te gaan staan. Als jij nu zegt, ja, ik wil leven door uw geest. Ga staan om te laten zien naar God toe. En naar de mensen om je heen. Hier ben ik. En ik wil leven door zijn geest. Amen.